Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Hendrik Noten en Hans-Jaap Moes zijn te gast. Als de week begonnen is, bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit, dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. Maar dan wel zonder alcohol. In deze People Power Café Forum gaan we vandaag in gesprek over drijfveren. Eerder hadden we het al over afscheid, autonomie, burgerschap en crisis. En je voelt er wel aankomen. We zijn het alfabet af aan het gaan. Deze aflevering gaat over drijfveren. Wat beweegt ons? De grote vragen. Waarom en waartoe doen we op? Waarheen misschien ook wel. Ken je je eigen drijfveren eigenlijk wel? Wat weet je van de drijfveren van anderen? Heb je het wel eens een gesprek erover? Cruciale vragen als het gaat over leiderschap en ondernemerschap. Wat beweegt de mensen aan wie jij leiding geeft? Of misschien wel wat beweegt degene die leiding aan jou geeft? Wat drijft je financiers als je ondernemer bent? Wat beweegt je klanten? En wat beweegt mij? We spreken daarmee ook met Hendrik Noten. Hij is co-auteur van de bestseller Fantoomgroei. En Hans-Jaap Moes, coach en businesspartner. En wij, waar ik het dan de hele tijd over heb, zijn Harry Starre en ikzelf, Glenn van den Burg. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Harry Starre, ik moet nog steeds een keer een jingle voor je maken. Maar dat ga ik in de vakantie ga ik dat doen.
Och, zou je dat willen doen? Want ja, een man is pas compleet met een jingle.
Met een jingle, ja.
En een hoedje.
Dus ik moet ook een hoedje voor je regelen. Ja, doe je dat zelf?
Een hoedje. Ik heb twee hoeden en die durf ik niet te dragen. Ken je dat?
Oh, waarom niet?
Het staat wel goed, maar ik vind het een beetje aanstellerig.
Ja. Ja. Nou, behalve als de zon schijnt of het regent.
Nou ja, ik woon ook in Nice en daar heb ik dan een speciaal hoedje voor. En dan lijk ik wel een beetje op die man die die villa had waar dan die mensen werden ontvangen. Weet je dat nog? Hoor?
Maar in Nice doe je het wel en hier doe je het niet?
Nee, hier doe ik het niet. Hier vind ik het aanstellerig en daar kennen ze me.
Dus het is een cultureel dingetje, is het?
Het is ook cultureel.
Ja, oké. Okay.
Zo'n Panama hoed.
Weet ja. Je. Nou, Harry, als jij nou even het gesprek begint, dan ga ik...
Van Hans-Jaap.
Dan ga ik Hans-Jaap even helpen bij de microfoon, want die heeft de neiging om naar beneden te zakken.
Nou, ik denk... Ja, hij houdt misschien
goed.
Vast.
Ja. Komt nee, maar goed. Ik ga even rennen. Komt goed. Ja, okay. Begin met praten.
Ik spreek met Hendrik Noten en ik probeer te onthouden. Ik kende hem nog voordat niemand hem kende, want hij is nu bekend aan het worden. Hendrik, jij hebt samen met Sander Heijnen van Fantoomgroei geschreven. Wat drijft jou? We beginnen maar meteen met de kernvraag. Wat drijft jou, Hendrik? Om even je stem te kunnen horen.
Even een eenvoudige vraag om mee te beginnen.
Ja, je begint met de makkelijkste vraag van allemaal.
Ja.
Ik denk dat ik er nog niet helemaal over uit ben.
Wat denken je ouders? Onze Hendrik is toch altijd... Toen ze op de speelplaats op school zagen, zeiden ze, daar is hij toch. En nog steeds, zeggen ze dan. En nog steeds. Heb je een beeld?
Van wat mijn ouders daarvan
denken dat jou drijft. Die houden van jou, ga ik even vanuit. Hè? Dat hoop ik zo.
Ja. Ik heb daar een... ik denk dat mijn vader...
Ja?
Net een beetje naar zichzelf kijkt. Ja. En denkt dat een van mijn grote drijfveren verontwaardiging is.
Oké, verontwaardiging. Ja. Waarover? Verontwaardiging?
Verontwaardiging over de wereld.
Oh ja.
Over anderen.
Was
over
je
mezelf.
Dat als jongetje al, dat je verontwaardigd was over hoe het ging? Hoe het gaat?
Weet ik niet. Ik heb het beeld van mezelf dat ik een behoorlijk vriendelijk jongetje was toen die tijd.
Ja,
maar ik heb wel altijd overal van alles van gevonden.
Oh, oké. Dus, dat je
dus je moet je best doen nu ook.
Ja. Ja. We zitten ook te praten met een man die jij niet kent. Hè? Dat is Hans-Jaap Moes. Dat vinden we het leuke van dit programma. Dat we twee mensen met elkaar in contact brengen en wij met hen. Hans-Jaap, ik introduceer je altijd als HRM, HR. Professional, human resource professional. Je bent altijd bezig met de menselijke factor, is mijn beeld.
Ja. Soms ook iets waar je later achter komt terugkijken, dat de verbindende factor is.
Ja.
Dat je probeert eigenlijk, wat mij betreft, eigenlijk de kennis over mensen, hoe mensen functioneren, waar motivatie vandaan komt, hoe een mens zich ontwikkelt, hè? Hoe de jeugd en al die krachten die je ondergaat, hoe die bij elkaar komen en jouw karakter vormen en jouw plek in het leven. Dat is eigenlijk voor mij een middelpunt.
Daar ben je per definitie in geïnteresseerd. Dat is jouw kernactiviteit.
Ja.
Maar dus wel de individu. Hè? Want je kunt het ook over HR hebben. Dan vind je het vooral interessant om in structuren te denken. Of beleid. Maar ik hoor jou zeggen, het gaat mij om de mens.
Ja, de mens als middelpunt. Daarvan wil je eigenlijk alles weten. Dus een gigantische grote nieuwsgierigheid zou je kunnen zeggen. En dat gecombineerd met een soort drang om zelf te willen begrijpen. Te willen weten.
Ja.
Dus liefde voor kennis of zo.
Ja. Wat drijft de mens? Maar nou zit ik met jou te praten. What makes you tick?
Ja, dat zit heel diep eigenlijk. Maar ik heb het later terugkijkend ervaren als iemand die zelf wil groeien door zijn kennis en zijn begrip van de omgeving te vergroten. Dus je begrijpt net zoveel van de wereld.
Je wilt je ontwikkelen. Dat is eigenlijk jouw...
Dat is mijn kern.
Daar ben je voortdurend mee bezig.
Denk het wel.
Ja?
Denk het wel.
Is dat een fascinatie of een obsessie?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het een fascinatie is, omdat ik het eigenlijk vanaf kinds af aan als een soort tweede natuur heb gedaan. En toen niet bewust was later misschien hoe het ook een obsessie kan zijn. Of het een compensatie is voor tekortkomingen of voor andere dingen.
Ah, dit is een mooi onderwerp. Waar is het de compensatie voor?
Controle zou het wat kunnen zijn. Hè? Dat je denkt door meer kennis te hebben dat je controle daarmee ook toeneemt.
Oh ja, dan ga je een beetje over de wereld.
Ja, ja.
Als ik er alles van weet. Ik las de encyclopedie en ik dacht, als ik hem uit heb. Ik heb hem gekregen, zo'n kleine. Dacht ik, dan weet ik alles. Maar er zat ook een zekere almachtsfantasie achter. Hè? Ja. Als ik alles weet, ga ik ook over alles.
Ja. Ja.
Zoiets is het ook misschien.
En voordat je alles weet, en dat is een soort oneindige horizon. Blijft dat doel natuurlijk toch heel sterk voor je leven. En blijft dat eigenlijk je missie tot de dood.
Dat de dood er een eind aan maakt.
Misschien wel.
Ja, misschien een eind aan maakt.
Maar daar moet je wel keuzes in maken. Want je ontwikkelen en van dingen veel weten. Ja, dat is... Je kunt niet alles weten, want er is veel te veel.
Ja.
Maar hoe maak je daar dan keuzes in?
Nou, ik heb vrij vroeg een keuze gemaakt om meer die menskant op te gaan. Omdat ik mijn fascinatie voor de mens groter was dan de fascinatie voor het ding. Zal ik maar zeggen. Toen ik heel klein was, dacht ik dat zoiets als natuurkunde of te willen weten hoe het heelal in elkaar zat. Dat mijn ultieme uitdaging was. En toen ik met mensen aan de gang ging en zelf puber werd en de hormonen kwamen vrij, dacht ik van kijk, die mens is eigenlijk nog onvoorspelbaarder. En misschien nog wel boeiender dan hoe het heelal in elkaar zit.
Okay. Heb je dat ook wel gehad? Astronomie en sterren en hoe dat werkte? Daar heb je wel fascinatie mee gehad.
Ja, nou eigenlijk meer voor het hele kleine.
Ook microscopisch.
Kernfysicus, dacht ik.
Oh, heel klein.
Heel klein.
Ja. Oh, dan, dat is een mislukt leven dan, als je dat ooit... Maar dat heb je losgelaten, gelukkig.
Dat heb ik losgelaten. Dat heb ik
Hendrik, losgelaten. Ik kom terug naar jou, want we zijn nog niet uitgepraat. We hebben nog een uur te gaan, dat is ook wel leuk. Maar je hebt dat kunnen luisteren naar ons. Wat denk je nu?
Wat ik van jullie hier denk?
Nee, maar wat denk je, waar zit het bij jou dan, als je ons nu hoort? Want... Luisteren naar de ander, ga je ook over jezelf nadenken, toch?
Ja, nee, klopt. Ik zit vol bewondering te luisteren. En ik denk, jeetje, ik wou dat ik al zulke mooie antwoorden had eigenlijk op die vragen als mijn gesprekspartners hier.
Serieus?
Ja.
Wat ben je dan op zoek? Nou, of vind je het allemaal wel prima?
Nee, ik ben wel naar op zoek. Nou, ik zat in de trein hier naartoe. Toen vroeg ik bij mezelf, ik dacht, nou, ik krijg vast die vraag.
Ja.
Wat zijn mijn drijfveren? Ik hoopte dat hij wat later in het gesprek zou komen.
Hij komt aan het einde weer terug, hè? Het wordt een cirkeltje.
En ik heb wat ik bij mezelf voelde, is dat ik dacht, volgens mij heb ik altijd verschillende kanten in mij die een beetje tegenstrijdige verlangens hebben. En daarmee ook tegenstrijdige drijfveren. Dus ik weet van mezelf dat ik verontwaardiging heb en dat geeft me vuur.
Verontwaardiging over onrecht.
Bijvoorbeeld, maar ik heb ook een heel erg een hang naar creativiteit.
Ja.
Maar er zijn ook dagen dat ik echt snak naar... zekerheid en dat de gordijnen gewoon dicht kunnen en dat niemand me lastig valt. Weet je wel?
Ja.
En wat voor mij nog een open vraag is hoe verenigen die dingen zich met elkaar?
Ja?
Ja, en ik heb het gevoel dat jullie daar, maar misschien zijn het de jaren.
Dat weet ik niet.
Mag ik zo? Voelen jullie dat zich zo oud? Lekker, was het gezellig worden.
Nee, dat je eigenlijk zegt, uiteindelijk kies je door voor één ding of zo, dat lijkt erachter te zitten. Zou het zoiets zijn? Dat naarmate je leven vordert, het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Ja. Dat wij het, als je ouder bent, beter doorhebben dan wanneer je er middenin of aan het begin mee misschien van staat.
Het heeft mij ook heel wat jaren ook gedacht dat ik echt, zoals net ook gesuggereerd werd, eigenlijk heel erg aan het zwalken was. En dat je eigenlijk denkt, maar wat verbindt mijn leven nou? Ik doe alles, ik vind alles leuk.
Er zit geen lijn in.
Ik ben overal geïnteresseerd in en nieuwsgierig naar. Ik wil alles weten. Maar wat is dat nou voor lijn? Ik krijg eigenlijk helemaal niks.
Dus ik klooi maar lang... wat aan.
Ja.
Maar dat is letterlijk hoe ik heel vaak mezelf introduceer. Zeg maar, wat doe je eigenlijk? Dan zeg ik, ja, ik klooi maar wat aan. En nu ben ik aan het presenteren.
Maar er zit een rode lijn in jouw leven.
Ja, als je terugkijkt wel.
Nou en, maar wat is die rode lijn, Glenn? Nu we elkaar aankijken. Waar gaat het telkens over bij jou?
Ja, weet je, het grappige is, over 10 jaar vertel ik je een andere rode lijn.
Ja, want wij willen deze rode lijn van nu.
Ja, maar de rode lijn van nu is dat ik het eigenlijk altijd leuk heb gevonden om op een podium te staan.
Altijd zichtbaar werken.
Vanaf
doen.
Kind
zichtbaar.
Al. Ja, en een beetje entertainen. En het lukt me ook altijd wel om dingen redelijk duidelijk te vertellen. En ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Dus als ik nu aan mijn kinderen vertel, wat doe je eigenlijk, papa? Dan zeg ik, ik doe eigenlijk simpelweg 2 dingen. Ik introduceer, dus ik vertel ongeveer wat we gaan doen. En daarna stel ik vragen. En of ik nou dagvoorzitter ben, of ik leid een workshop,
of ik sta in de studio,
het is allemaal hetzelfde. Dus ik ben redelijk, maar nogmaals, over 5 jaar komt er een ander verhaal uit. En volgens mij is dat ook prima.
Ja.
Maar zou die nieuwsgierigheid niet blijven, Glenn?
Ja, tuurlijk.
Is dat niet een van je basisdingen?
Ja.
En ik durf ook wel te zeggen van mezelf dat het ook wel is met wat Harry net suggereerde, dat er ook wel iets heel egoïstisch in zit. Dat je je eigen ontwikkeling misschien wel heel centraal stelt. Ik help nu anderen ontwikkelen.
Ja.
Omdat ik
dat eigenlijk klinkt heel altruïstisch.
Absoluut. Maar tegelijkertijd doe ik eigenlijk heel weinig dingen waar ik zelf ook niet mij verder in ontwikkel. Door ontwikkel. Dus ik gebruik wat dat betreft de wereld en andere mensen ook wel als een instrument om zelf te groeien.
Een beetje als een kunstenaar, toch? Dat is een beetje als een kunstenaar. Dat je je eigen ontwikkeling toch centraal stelt. Want heel veel mensen moeten werken voor anderen. Ja. Dat is afzien.
Ja.
En daar zegt ze, kijk, geld voor. Dan kan ik op vakantie, althans dat kon je vorig jaar nog. Hè, dan kon je op vakantie en dan kon je genieten van het afzien wat je in het werk had. Jij bent eigenlijk voortdurend je hobby aan het leven. Mijn vader zou dat luxe noemen, hè?
Ja. Nou ja, soms vraagt iemand van wanneer werk je en wanneer werk je niet? En dan een antwoord van een hobbyist zoals ik is eigenlijk van, ik maak dat onderscheid eigenlijk niet zo sterk. Mijn hele leven, of ik nou als vrijwilliger ergens iets aan het doen ben.
Ja, wat doe je dan als vrijwilliger?
Jeugd, school, schoolbestuur of ik werk met kankerpatiënten.
Daar zit een lijn toch ook weer in dan?
Ook weer een lijn.
Ja?
Ja. Diezelfde lijn eigenlijk dat als je boeiende mensen uitzoekt. En kinderen zijn bij uitstek boeiend. Maar elk mens is eigenlijk wel boeiend. En je zoekt zelf je weg dat je hen ontmoet.
Ja.
Dan heeft dat 2 kanten. Je maakt verbinding met een ander. En daarmee leer ik weer wat. En door verbinding te maken met die ander, kan ik die ander ook iets geven. Waardoor die ander ook wat leert.
Jij doet betrekkelijk veel vrijwilligerswerk. Hè? Dat weet ik van jou toch?
Mm-hmm.
Ja. Altijd gedaan?
Ja, eigenlijk altijd wel gedaan. Ah. Hoewel ik ook wel een periode heb dat het werk zoveel tijd opslokt in dat HR-achtige werk.
Het betaalde werk?
Het betaalde werk, dat doordat het internationaal was, dat je toch wel 6 dagen per week heel hard aan het...
Ja, en dan kom je er niet aan toe.
Nee, dan doe je nog iets...
Kom jij aan dat soort dingen toe? Want jij zit nu in de opswing van je leven, Hendrik, toch?
Ja, zeker. Nou, ik heb ook altijd wel veel vrijwilligerswerk, dat soort dingen gedaan. Ja. Ik vind het wel mooi hoor. Ik vraag me eigenlijk af, want wat je zegt, het heeft iets egoïstisch in mijn drijfveer. Ik doe iets voor een ander, maar op die manier doe ik iets voor mezelf. Ik vraag me af of dat überhaupt ergens, want ik herken dat ook wel heel erg bij mezelf. We hebben het boek geschreven, je introduceerde het al. Het boek gaat heel erg over...
Fantoomgroei, hè? Ik noem het even.
Dankjewel. Kan de wereld een beetje beter? Maar de motivatie om dat boek te schrijven komt uiteindelijk wel uit mezelf. En uit het plezier wat ik eruit haal om dat boek te schrijven.
Het komt voort uit verontwaardiging, toch?
Ja, maar die is heel persoonlijk en die is heel individueel.
En toch zeg je daar iets in het boek over. Hè? Want je vertelt een beetje in het begin, jullie alle twee auteurs, vertellen iets van waar dat boek nou begonnen is. Met een observatie, een vorm van verontwaardiging. Wat was die verontwaardiging?
Het hele concrete start was dat wij elkaar net, ik en mijn co-auteur, wij kennen elkaar eigenlijk net.
Ja.
En ik was toen ook nog in dienst. Ik werkte bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland.
Een keurige
beleidsbaan. Met alle zekerheden van dien. En wij zaten op een terras met elkaar in Amsterdam-Oost.
Ja.
Toen dat nog kon. En voor ons lag een rapport van de Rabobank. Waar een aantal economen heel mooi hadden uitgetekend dat we op papier ongelooflijk rijk zijn geworden de afgelopen 40 jaar. Ja. Maar dat steeds meer huishoudens hun inkomens helemaal niet zagen meestijgen. Ja. En dat was een moment waarop ik naar mijn eigen keurige baan keek.
Ja.
Wel dacht, waar ben ik nog mee bezig?
Ja, was het vals spel wat je speelde?
Ja.
Ja? Oh, nou, mooi. Ja. Je geeft meteen ja, hè?
Maar waarom dan?
Persoonlijk, hè? Ja, weer vanuit mezelf.
Was het iets valsigs dat je zegt, ik zit een vals spel te spelen?
Ja, dus niet bewust. Geen
opzettelijk vals spel?
Nee, en ook geen oplichting. Maar wel vals spel in de zin, ben ik nog authentiek in wat ik zeg? Mijn baan bestond eruit op dat moment om werkgevers te ondersteunen in hun onderhandeling met vakbonden, et cetera. En ik keek naar dat verhaal van die econoom en ik dacht, hier ben ik onderdeel van.
En jij dacht, eigenlijk moet er nog veel meer geld bij dan die vakbonden al vragen. Dat begon je gedachte te
worden. Daar kwam het op neer.
Ja.
Maar mijn baan stond
eruit. Lastig onderhandelen.
Mijn baan stond eruit om uit te leggen waarom dat niet zo was.
Ja.
En dan raak je verscheurd.
Dan raak je persoonlijk verscheurd, ja. Maar, ja. Dus daarom zeg ik, was het vals spel? Ja, omdat je voor jezelf constateert, ik ben het ene aan het beleiden.
Ja.
Terwijl ik het andere eigenlijk vind en voel.
Kun je nog je herinneren wat dat moment ook was? Dat een soort omslagmoment was. Zo'n moreel moment dat je denkt van nu ga ik om. Nu ga ik iets anders doen. Of ik ga ermee stoppen.
Sprak de coach.
Ja, dat is...
Ja, mooi. Ja, coach, is we zien de coach aan het werk.
Laat maar gaan. Ja. Hans-Jaap.
Ja, dat weet ik wel. Dat was ook het moment dat ik besloot om mijn baan op te zeggen.
Ja.
Ik had net deze scène gehad die ik omschreef. En ik zat een week later in een zaal met een hele grote groep werkgevers. En daar zaten allemaal mensen die, net als ik zelf, er warmpjes bij zaten. En het ging, ik weet niet meer precies waar het over ging. Het ging over de arbeidsmarkt of het ging over et cetera. En daar begonnen die mensen stuk voor stuk uit te leggen aan mij en aan elkaar waarom het ongelooflijk belangrijk is dat al die mensen die op wat voor manier dan ook, op een flexibel contract of een uitzendcontract, of in ieder geval niet de zekerheid genieten die wij allemaal hebben. Ja. Waarom het heel belangrijk is dat al die mensen vooral zich blijven scholen en blijven leren en blijven allerlei dingen moesten doen. Ja. Maar niet recht hadden op diezelfde zekerheden die ik op dat moment had. Ja. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, hier kan ik niet meer aan meedoen.
Het is oneerlijk, hè? Eigenlijk denk je, andere mensen moeten in allerlei situaties acteren, hè? Vooral ook zelf ondernemen en tijd en geld besteden aan hun eigen ontwikkeling. En zelf deden ze alleen niets als ze dat betaald kregen van de baas. Hè? Dan gingen ze vrij riant op cursus. En ik zat aan de kant van die cursus zo vaak.
Ja, dat had jij. Ja.
ik keek naar die auto's bij ons op het plein, zal ik maar zeggen. Toen dacht ik ben mensen aan het helpen die er zelf natuurlijk heel goed komen. Dus ik ben eigenlijk mensen aan het helpen die zonder mijn hulp er ook wel komen. Wat voor soort helper ben je dan?
Maar en wat gebeurde? Want dit is natuurlijk prachtig, hè? Want je komt tot zo'n inzicht. Je denkt, het klopt niet.
Ja.
Dus waar ik voor sta, waar ik geloof, of wat mijn drijfveren zijn. En wat ik aan het doen ben, klopt niet meer met elkaar. En er kan eigenlijk maar één conclusie zijn. Tenminste, voor jou geldt dat. Hè? Er zijn genoeg mensen die de afweging maken en denken, ja, maar hypotheek, kind, vrouw,
leaseauto.
Ik ga nog even door. Hè. Die komen er 10 jaar later achter. Dus hulde dat je actie hebt ondernomen. Maar Arie, je hebt ook zo'n moment gehad.
Ik deed steeds meer dingen ernaast in dat bedrijf. Dus bijeenkomsten organiseren over thema's die ik wel van belang vond. En ik begon steeds meer maatschappelijke thema's aan de orde te stellen. En ik begon eigenlijk de kern van dat werk minder interessant te vinden. Dus dat waar we geld mee verdienden, dacht ik altijd van, ja, het is goed. Maar dan organiseerde ik liever bijeenkomsten over hoe het met de economie was, of de machtsverhoudingen, of over de toekomst. En waarvan je dan kon zeggen, is dat wel relevant? En dan zeiden ze ook altijd, ja, dat kunnen jullie je permitteren. En ik dacht, wat we daarnaast doen, vind ik eigenlijk relevanter dan de kern van de activiteit. Dus ik bewoog als het ware geleidelijk aan naar buiten. En dus de beweging ging al naar buiten. En dan na een tijdje denk je, zal ik... Ik weet nog heel goed dat ik tegen de voorzitter zei, misschien is mijn tijd gekomen. Nou, dat is een zeer dramatische uitspraak, want dan krijg je de tandpasta niet meer terug in de tube. Dus, terwijl ik het zei, wist ik al, there's no way back. Want als je als directeur dat zegt, dat is natuurlijk het voordeel en het nadeel van directeur, dan krijg je het niet meer terug. Dus Toen was het eigenlijk gebeurd met de hele chique loonslaaf was ik natuurlijk, hoor.
Ja. Harry, waar gaan we het zo over hebben?
We gaan zo hebben wat andere mensen drijft en hoe we daarachter kunnen komen bij anderen en onszelf. Dus niet alleen over onszelf, maar ook hoe kom je achter de drijfveren van anderen?
Hoor je zo.
People Power op New Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. En daar niet altijd wellicht de tijd voor neemt. Ik zou je zeggen, doe dat toch. En kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, Harry, is je oud collega Menno.
Menno Lanting. Oh, wacht, die herken ik. Ja. Ik heb in zijn eerste boek het voorwoord mogen schrijven.
Kijk.
Ik sta heel veel eerste boeken in het voorwoord. Ja? Daarna nooit.
Nee, daarna vragen ze je niet meer. Dan ben je niet meer,
begin.
Ben je niet meer nodig.
Maar Menno is werkte bij de Baak. En natuurlijk een hele talentvolle man. Die het echt een guru is geworden.
Ja. 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 En nog steeds heel aardig is. Dat zie je ook wel eens anders.
Ja, dat zie je wel eens anders. Glenn.
Ja, ik weet het, Harry. Ik ben echt een boeman.
Wat zijn de drijfveren? Hoe kom je achter de drijfveren van anderen? Want management, leiderschap gaat er ook om uitzoeken waar het voor de ander ligt om die zo gemotiveerd mogelijk. Drijfveer is motief, natuurlijk hetzelfde woord. Ik zie jou knikken, Hans. Ja,
ja. Ja. Nou, het is altijd een centraal thema wel geweest in activiteiten van een HR-manager, maar ook van zelf uitvoerend met andere mensen proberen resultaten te bereiken. Dus ik zie wel patronen die steeds maar weer terugkomen. En het is eigenlijk, ik wil niet college geven, maar er zijn eigenlijk altijd drie centrale dingen die een rol spelen.
Ja.
Iemand moet ruimte hebben om zichzelf te zijn. Hè. Noem het maar autonomie. Moet iets van zichzelf in kunnen brengen. En niet een radartje zijn in het radarwerk van...
In het spel van iemand anders.
In het spel van iemand anders. Het tweede is dat wat hij of zij doet, moet een zekere zingeving zijn. Moet hij of zij vooral zelf belangrijk vinden om dat te doen in het leven.
Moet betekenis hebben.
Moet betekenis hebben juist voor die persoon. Niet algemeen maatschappelijk. Dat kan ook, dat helpt. Hè? Als het algemeen maatschappelijk ook al betekenis heeft, hoef je zelf minder betekenis van binnenuit te halen.
Ja.
Maar als je bij een belastingdienst werkt of bij de politie.
Nou, of van auto's houdt of van techniek, dan wil je, hè, precies. Toch? Dat mag ook zoiets zijn. Ja. Het hoeft niet hoogdravend.
En een derde element is dat elk mens toch op zoek is naar dingen die hij nog niet eerder heeft gedaan. Dus dat er een vorm van groei moet zitten. En die drie...
Uitdaging. Er moet wat uitdaging.
Er moet altijd wat uitdaging. Mensen willen voorbij de cent. Dus als je steeds mensen cyclisch werk geeft, dan raken ze daarvan verveeld. En dan zal de motivatie zakken.
Na verloop van tijd heb je het gehad achter de vuilniswagen. Toch? Dan moet je er iets anders
in
doen.
En als die dingen, één van die drie zakt, van die drie, wat zelfverwerking of groei, autonomie en purpose, zoals wel eens als je hoort, hè, zingeving, dan zie je mensen in organisaties dat hun motivatie zakt. En sommige, autonomie bijvoorbeeld, beperking, leidt zelfs tot zieke mensen. Burn-outs en andere dingen hebben te maken met jij mag er niet zijn, Hendrik. Jij mag er niet zijn, Harry.
Je gaat niet meer over je eigen leven.
Ik bepaal wel wat er hier gebeurt.
Ja. Als een ander over je gaat, dwingt je dat bijna naar burn-out als je niet oppast.
Ja.
Hendrik, jij luistert naar die drie motieven. Herken je die? Voor jouw eigen leven?
Ja, die herken ik heel erg. Ik heb ook wel een vraag. Ja? Wat ik er wel heel erg in herken. Ze zijn heel erg individueel. En wat mijn vraag zou zijn is, ontbreekt niet het werken in een context, het werken met collega's, de gezamenlijkheid. In hoeverre speelt dat ook een rol? Dat is wel iets waar ik in mijn eigen zoektocht tegenaan ben gelopen.
Deel van een team zijn.
Ja,
van een grote
ik vind
club.
Ik heb enorme energie gehaald uit mijn project. In het schrijven, daarin kan je soms een plezier vinden op het moment dat je echt iets maakt. Wat ik zeker in 4,5 jaar beleidsrapporten schrijven absoluut nooit heb gehad. Maar ik loop ook wel tegen de eenzaamheid aan bijvoorbeeld. Daar ben ik me wel vragen over gaan stellen.
Ja.
Vraag me af hoe jij daar naar kijkt.
Nou, je hebt gelijk. Dit is als startpunt.
Ergens toe horen. Ergens sense of belonging.
Belonging.
Ja, ja. Maar via de beetje de zingeving, daar waar jij voor kiest, daarin zit een heel sterk element. Of jij kiest om misschien wetenschappelijk kan de gang te gaan. Of je eigen strijd op te bouwen. Of dat samen met anderen doen. Dus heel veel mensen zien als een zingeving. Juist om samen met anderen dingen te gaan doen.
Maar dat geldt voor jou misschien wel minder. Want je bent natuurlijk wel echt een man op jezelf in de wereld, toch? Dus misschien zie je dat als wat minder belangrijk. Omdat het voor jou wat minder belangrijk is.
Nou ja, kijk, ik zei al eerder, de mens is mijn subject en mijn object. Ja. Ik kan niet zonder. Hè? En daarin kun je zeggen van, goh, jij hebt de mensen
maar
nodig.
Maar ik hoor jou zelden praten over waar je toen werkte. En dat was zo'n fantastisch bedrijf. Of wel?
Dat zit er wel in. Maar als je heel individueel, jij noemde dat eerder een soort kunstenaarschap. Hè? Als je vanuit je eigen creativiteit gaat, dan is heel veel werk wel uitwisselbaar. Hè? Dus als het nieuw is, daarom gaat het zo goed met die start-up cultuur. Want daar zitten alle drie die elementen fantastisch in. Hè? Iedereen wil dat je een cultuur hebt zoals in een start-up. Want wat is er in een start-up? Het is allemaal nieuw voor ons. We hebben het allemaal nooit eerder gedaan. En we gaan aan de gang met fantastische ideeën. Want we hebben ideeën over duurzame wereld of prachtige technologie enzovoort enzovoort.
Ja, ik probeer me te verplaatsen. Ik weet niet of ik het goed doe. Hendrik, je hebt veel gewonnen met het schrijven van het boek Autonomie. Maar je loopt ook het gevaar dat je er niet meer bij hoort, toch?
Ja, ja.
En zet je nou te zoeken naar een nieuwe plek? Of zeg je, want ik hoor jou niet zeggen, ik wilde altijd graag op mezelf werken.
Nee. Nee, dat is voor mij eigenlijk... Nee, dat is geen drijfveer geweest om dit te gaan doen.
Nee. Waarom was je niet gewoon gebleven had je het boek geschreven? Had je ergens bij gehoord en je had het boek kunnen schrijven? Of was dat ondenkbaar?
Nee, dat was ondenkbaar. Ja, ja, want ik denk dat dat misschien wel het dilemma is van ergens bij horen. Je
levert in.
Ja, ergens onderdeel van uitmaken betekent volgens mij, in mijn ervaring in ieder geval tot nu toe, dat je altijd een stukje van jezelf weg moet laten. Je kan bijna nooit met je hele zelf ergens bij horen. En zeker niet als je de scherpte gaat opzoeken, omdat een collectief moet ook een soort harmonie hebben.
Maar je had ook bij een krant kunnen werken. Dan kan het. Dus er zijn omgevingen, want Sander is toch eigenlijk een journalist, jouw co-auteur.
Ja, ja.
Die hoort wel ergens bij, maar die hoort erbij omdat hij autonoom is. Dat zijn toch ook vreemde samen.
Maar Harry, zeg je nu dat journalisten heel autonoom zijn?
Nee, die zijn niet heel autonoom. Maar de AWVN kan me voorstellen, want dan moet je in het beleid passen. Dus dan kun je niet de werkelijkheid autonoom vormgeven. Past het niet, dan kun je het niet zeggen. Ja. Moet het uit de beleidsnota. Ja. Terwijl je zegt, het hoort in het boek. Maar ja, er zijn natuurlijk omgevingen waar dat weer gewaardeerd wordt.
Ja.
Dus zie je jezelf weer terugkeren naar een organisatie?
Niet heel gemakkelijk, denk ik. Of ik denk dat dat in ieder geval een organisatie zou zijn waar ik zoveel mogelijk bij zou passen. Maar wat ik mezelf niet meer zie doen, is mezelf door het figuurtje van de organisatie heen proppen, zeg maar. En me weer voegen naar wat je daar dient te doen. Ja. Ik denk, dat herken ik wel in wat Hans zegt, dat als je die vrijheid helemaal gevoeld hebt en ook zelf het vorm hebt mogen geven, dan zie ik mezelf die niet meer inleveren. Nee, dat lijkt me eigenlijk ondenkbaar.
Niet meer terug in de kooi. Dan moet het wel een bijzondere kooi worden.
Maar er zou een organisatie kunnen zijn die zegt, joh jongen, Hendrik, we hebben je boek gelezen.
Ja, kom bij ons.
Kom hier maar vertellen.
Zeg eens waar dat zou kunnen zijn. Ik bedoel, niemand luistert hoor. Nee, maar het is een open sollicitatie. Maar ik bedoel, nee, maar serieus, waar zou jij zeggen, daar zou ik mezelf kunnen zijn en toch bij een groter geheel horen?
Nou, ik denk in de wereld van de NGO's, of sociale ondernemingen, of gewoon ondernemingen die toch een hele duidelijke visie op de wereld hebben. Organisaties als Triodos bijvoorbeeld vind ik heel inspirerende.
Of de argumentenfabriek van Frank Kalshoven. Die, het is wel een andere stroming dan jij vertegenwoordigt. Maar ik bedoel, die kan toch helemaal zichzelf zijn in wat hij denkt en beweert. We hadden het laatst op een terrasje over. Vandaar dat de associatie komt.
Ja, ja.
Nee, ik zie al dat je er niet op inraakt.
maar dit is wel, grappig. Ja. Hè? Want als je zeg maar de gemiddelde jonge mens vraagt, waar wil je werken? Hè? Jong, hoogopgeleid. Ja. Dan komt hij met deze voorbeelden. Dan zegt hij NGO. En dan komt Tony Chocolonely. En dan komt Triodos. Of daarna misschien nog een beetje de ASN. Ja. Dan zijn het allemaal een beetje dit soort bedrijven. Ja. Dus daar kun je volgens mij twee dingen uit leren. Eén. Alle andere bedrijven, jullie hebben een hoop werk te doen. Want jullie zijn niet meer zo heel interessant voor dit soort ongelooflijk leuke, enthousiaste...
Nee, je hoort geen corporate beeld.
Nee. En aan de andere kant, is ook een beetje mijn oproep aan alle leuke jonge mensen die nu de arbeidsmarkt onveilig maken. Ja, die bedrijven, die hebben jullie niet meer nodig, want die doen het al. Ja. Dus ga alsjeblieft ergens werken waar er nog veel werk te verrichten is,
ja,
toch?
Ja, ja, ja,
kom op hé.
Maar ja, dan is het natuurlijk vaak tegen de BRK in vecht. Dat wordt verondersteld, zeker bij die corporate omgeving. Nou, je ziet bij Unilever of die grotere bedrijven dat jongeren daar heel veel leren. En dan, dat is ook hun klacht, 5 jaar zich te pletter leren aan van alles en dan weggaan. Dus Unilever zegt, het lijkt wel of wij een trainingsinstituut zijn. Je hebt het meer van dat, KPMG heeft dat als klacht geuit. Ze komen hier het vak leren, ze komen hier. Maar als ze dan eenmaal het te pakken hebben, dan vliegen ze weer uit. Het vasthouden van trainees is een probleem.
Maar
toch?
Harry, KPMG heeft nog steeds de up or out filosofie. Ja, ja, dan moet je daar misschien eens een keer mee ophouden. Als je vindt dat mensen te vroeg weggaan.
Dat is je eigen schuld, zeg je.
Ja, want als iemand zegt, nou weet je, ik vind eigenlijk dit vakgebied heb ik nu een tijdje gedaan. Ik wil eigenlijk dat andere vakgebied doen. Zeggen ze, ja, dat kan niet. Nee. Want je moet omhoog.
Je moet omhoog en steeds beter worden. Want dan kan er een hoger rendement op jouw inspanning worden gemaakt.
Ja.
Maar er gebeuren ook andere dingen. Ja. Kijk, de dynamiek van een organisatie is dat als een start-up die succesvol is, die wordt dan een scale-up en die wordt een established organisatie.
Ja, bijvoorbeeld.
Gewoon een organisatie. Ja. En hoe doe je dat? Dat doe je juist door een aantal dingen weg te halen uit die plezier van die starter. Want het punt is, we kunnen niet zo goed geld verdienen met dingen die nieuw zijn. We moeten standaardiseren en we moeten de routine maken en processen moeten we introduceren. Dus ook in bedrijven als Triodos en andere zou best frustratie kunnen zijn bij de mensen en een hele lage motivatie. Want die purpose is wel heel goed, maar de vraag is of daarbinnen ook Triodos moet geld verdienen. Niet ook heel veel standaardisatie is. En mensen helemaal geen ruimte krijgen.
Ontovering. En dan zeggen mensen, het is toch minder leuk. Het ziet van buiten er goed uit. Maar er moet toch ook weer gebuffeld worden. Ja. En er zit weer verdienst in de herhaling. We hadden het over, ik zou het naar drijfveren willen brengen.
Ja,
kom je bij mensen drijfveren achter.
Goed, ja.
Is een van de vondsten. Maar ik weet niet of het de vondst is. Daarom wil ik het. Als mensen over sommige onderwerpen geen grapjes verdragen. Als men iemand heel erg van een merk auto houdt, moet je over dat merk geen grapjes maken.
Oh.
Als iemand heel erg over persoonlijke ontwikkeling houdt, hè, mag je over persoonlijke ontwikkeling geen cabaretesk tekstje. Want dan maak je iets heiligs belachelijk.
Ja.
Dus ik denk zodra, als bij onrecht en ongelijkheid, als mensen daar grapjes over maken bij mij, dan vind ik dat thema nou net niet leuk. Racisme, dat thema, net niet leuk. Want dat kan, hè, dat merken we nu collectief, geen grapjes meer, want dat is heilig. Dus zodra wij een gebied betreden waarin we echt verbonden zijn, dan kunnen we er misschien wel niet meer over lachen. Vraagteken.
Ja. Nou ja, lachen. Maar dat is een beetje coachtaal. Daar in die gebieden, op die punten, ligt wel iets wat heel belangrijk is om te onderzoeken. Want er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. Ik bedoel, je bent volstrekt oprecht. Maar het kan zijn dat je meer begrijpt van jezelf als je je afvraagt, die trigger van elke keer als we het over onrecht hebben en dan schiet.
Dat kan ik niet geven.
Dan schiet Harry in een kramp.
Ja, word ik
boos. Wat is er nou aan de hand?
Ja.
Waar komt dat vandaan? Dus voor jouzelf leren maakt dat je dat misschien wat kan relativeren, in context plaatsen en het misschien kan voorkomen voor een deel, omdat het ook wel onhandig is om midden in een gesprek te zijn en dan heel emotioneel te worden over.
Ja. Zeggen mensen nou, wat is er nou weer aan de hand?
Wat doet hij? Jij loopt weg uit de vergadering of je begint plotseling even te schreeuwen of je doet heel onaardig tegen iemand die dat echt niet verdient.
Ja.
Dus ik vind altijd punten waar je op reageert en met name emotioneel reageert, dat zijn de dingen waar je, noem het een trigger of iets vanuit jezelf gekoppeld is wat het goed is om te onderzoeken.
Een vriend van mij kan niet tegen grapjes over Steely Dan.
Echt waar?
Dus die houdt zo van die club dat als je dan zegt, we vinden een beetje gekke teksten, zijn een beetje gekke teksten. Ja. Dan zit je eigenlijk belachelijk. Zit je de poëzie van Steely Dan belachelijk.
En daar heeft hij misschien een stukje eigenwaarde aan ontleend. Of weet veel grote liefde op het strand en Steely Dan. Ja. En elke keer als iemand dat ontkent.
Waar moeten ze bij jou geen geintjes maken?
Ja, ik zit te denken, bij mij mogen ze bijna overal geintjes maken.
Ja, echt waar?
Ja, joh, want dat is voor mij ook veel meer de manier om er juist mee te dealen.
Wanneer was je
dealen?
Boos over iemand iets zei over je boek? Dat je zei van, dat vond ik wel gemeen of onrechtvaardig. Is dat al gebeurd? Want je bent volop geprezen.
Nee, je krijgt veel kritiek. Alles in de categorie, je moet terug in je hok. Dat is wel de allergie. Ja.
Terug in je hok. Ja, je moet je plaats weten.
Ja, zeker.
Je bent geen econoom, je bent een broekie. Waar praat je over?
Je hebt een pamfletje gemaakt.
Pamfletje, boekje.
Ja. Oh. Ja. Ja, dan gaat het licht wel uit. Maar dat is heel persoonlijk natuurlijk.
Ja, maar dat zijn we op uit. Van, dus als jij niet serieus genomen wordt, klein wordt gemaakt.
Ja.
Je mag er niet bij zijn.
Ja.
Dat denk je wel.
Ja.
Was je daar ook bang voor dat dat zou gebeuren?
Absoluut. Ja. Ja. Ja.
Valt het mee?
Het valt tot nu toe reuze mee. Maar
tot nu toe.
Nu voel je me aan de tand.
Ja.
Nee, je mag er niet bij zijn. Ken je plek. Wie denk jij dat je bent om?
Ja.
Die komen altijd heel erg binnen. Ja. En dan is woede wel de eerste reactie. Heel primair.
Je wordt weggezet.
Ja. En die angst, die had ik absoluut. Ja, ja, ja? Ja.
Dat je er niet meer bij zou mogen horen ook. Voor altijd werd uitgestoten.
Nou, eigenlijk dat denk ik niet eens zozeer. Maar veel meer de vraag, zou het antwoord daarop niet ook misschien ja zijn? Weet je wel? Ja, dat komt veel meer aan.
Is het misschien niet goed genoeg?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, die twijfel, die voelde ik heel erg, zeker.
En je co-auteur, wat is je indruk bij hem? Die zit er minder mee, lijkt. Hè?
Ja, zijn ego helpt hem een stuk beter door dat soort processen. Ja. En dat is overigens ook heel prettig.
Ja, hè?
Ja. Nee, maar die feedback krijg ik ook. Hij zegt gewoon, jongen, je moet gewoon wat arroganter zijn.
Het is eigenlijk wel safe om het met z'n tweeën te doen. Je ziet heel veel auteurs met z'n tweeën, tenminste beginnen, met z'n tweeën.
Ja.
Ook bedrijven beginnen. De meeste bedrijven worden begonnen niet door één persoon, maar door twee. Samen durf je het aan.
Ja, maar ik denk dat twijfel, angst, onzekerheid, dat zijn emoties die er volgens mij heel erg bij wat voor project je ook start. Ja. Wat voor, want het is een soort, ja, je onderneemt iets.
Ja.
En dat samen doen en dat kunnen delen met iemand anders, dat helpt volgens mij in ieder geval om die hordes heen te stappen.
Alleen had je het niet gedaan.
Nee, waarschijnlijk
niet. Je had het wel gekund, toch?
Ja, ja, maar dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan.
Weet je waar ik zo wel benieuwd naar ben? Maar dat schiet me eigenlijk net te binnen. Dat komt natuurlijk ook omdat het boek wat je geschreven hebt, Hendrik. Vaak zorgt zo'n drijfveer er ook voor dat je over een hobbeltje heen gaat.
Ja.
Ja. Dus dat je iets durft wat je normaal misschien niet durft.
Ja.
Ben ik zo heel benieuwd naar.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Harry Starre.
Ik ben erg gefascineerd door mensen die zeggen, wij denken dat drijfveren van binnen komen, maar ze komen natuurlijk ook van buiten. Dat kennelijk en vogue is. Iedereen ging samenwonen toen iedereen ging samenwonen. Renate Rubenstein zei ooit, wij denken we worden verliefd vanuit onszelf op de ander, maar je kunt ook door je verliefde gedragen verliefd worden. Het kan van buiten komen naar binnen gaan en van binnen weer naar buiten gaan. Wat is van jou, wat is van mij? Zijn de drijfveren wel helemaal individueel? Of zeggen ze ook iets over onze samenleving? En ontlenen we daar wat belangrijk is aan? Lekker breed, hè? Ik zie Hans-Jaap nadenken, maar ik zie Hendrik ook nadenken. Glenn niet.
Nou, nee, ik denk niet zo.
Nee, Glenn die zit echt alleen maar die knoppen in.
Ik vind onze coronatijd, Harry, vind ik wel een hele goede om te zien hoe die buitenwereld de drijfveren beïnvloedt.
Ja?
Ik zal je een voorbeeld geven. Ik werk voor een gevangenis in Alphen.
Ja.
En daar is het ziekteverzuim, en dat geldt voor het gevangeniswezen in zijn geheel, behoorlijk hoog.
Ja, het is klote werk.
Precies. En toen kwam de lockdown. En gevangenis, net zoals de zorg, moest doorwerken. En
vitale sector.
Precies, vitale sector. En vitale sector kreeg aandacht. De afdeling waarvoor ik ondersteuning gaf, daar daalde het ziekteverzuim naar nul.
Zo.
En nog steeds is het ziekteverzuim extreem laag. En dan zie je ons gelijk over hoe het werkt om mensen waardering te geven en om zingeving te zien, dat nu sectoren als onderwijs, zorg en ook zoiets als het gevangeniswezen, dat plotseling de mensen ongelooflijk beïnvloedt en meer motiveert.
Dus je kunt door de context de drijfveren aanspreken.
Ja.
En de context kan die drijfveren ook ontmoedigen.
Absoluut.
Dus dat is misschien onze taak als we over anderen gaan of bijdragen. Als een tuinman, hè? Je zit niet aan het gras, maar alles om het gras maakt dat het... Zoiets is het, toch? Het is iets van de omgeving zo creëren dat mensen hun drijfveren kunnen volgen.
En voor een deel hebben we die niet in de gaten. Maar voor een deel doet natuurlijk ook onze afdeling marketing. Die helpt daarbij. Hè? Die
onze afdeling marketing?
Ja, als je in een bedrijf zit en dan en je hebt het gevoel van, is dit wel een belangrijk product.
Oh ja, ik werk bij Apple.
zeg dat je dan, dat nu maatschappelijk betaald wordt als wij zijn de wereld aan het verbeteren. KPN verbindt de mensen in de wereld. En plotseling heb jij een verhaal bij de borrel om te vertellen dat jij mensen verbindt. En in het verleden moest je zeggen dat je telefoons verkocht.
Ja. Oké, dus je kunt aansluiten bij de drijfveren door de context te veranderen, waardoor mensen zich ineens... Hè, dus eigenlijk is dat is natuurlijk de uitdaging die we hebben. Ja. Dat ga je allemaal missen, Hendrik, die context. Hè? Dat is de tragiek. Ja, je moet je eigen context scheppen. Je wordt verantwoordelijk voor alles.
Ja, en dat is hard werken.
Ja. Ja. Dus je moet eigenlijk je eigen habitat creëren, waar je vroeger kon zeggen, maar was je ooit trots op AWVN toen je daar werkte? Dacht je, ik ben op mijn plek?
Oef, wat een eerlijke vraag. Nou, niet trots op die manier. Nee. Ik denk dat ik trots was op het werk dat ik deed, dat ik werk had, al die dingen.
Invloedrijk werk had je toch?
Ja, of nou ja. Ja, vond ik in ieder geval van wel. Ja. Trots op het hebben van een baan. Trots op gewoon dat ik gewoon daar mijn geld mee kon verdienen. Trots als
met een intellectuele arbeid. Dat is toch ook heel bevredigend. Dat je dat met je hoofd kan doen.
Ja, zeker. Ja.
Maar trots ik hoor, het op de was organisatie? Het niet, hè?
Nee, dat niet. Maar ik vraag me dus, ik vind het in het voorbeeld wel mooi, omdat het jouw vraag was eigenlijk, kan het ook veranderen?
Ja, verschuiven in de tijd.
Verschuiven in de tijd. En waar ik wel heel erg mee bezig ben, ook zelf, is wat waarderen we als samenleving met elkaar? En wat vinden we van waarde? En waar kennen we waarde aan toe?
Daar kunnen we mensen dus mee beïnvloeden te zeggen, tegenwoordig gaan we toch meer voor. Ik merk in mijn omgeving, als je daar opschept over je auto, wat toch 30 jaar geleden niet ongebruikelijk was onder jongens, dan word je nu grinnikend.
Nee, dat, dan ben je heel...
Dan ben je een beetje...
Ja. Als je al een auto hebt, heb je gewoon een Tesla en die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde.
Dat is ook zo.
Ja, toch? Ja. Dan ben je sukkel, toch? Als je, vroeger zei ze, zag ik jou nou aankomen rijden in? Of het eerste was, waar rij je in? Want dat zegt iets over wie je bent. Ja. Allemaal weg.
Ja, dat is denk ik wel voorbij.
Ik denk dat je dat ziet verschuiven. Het is niet dat het weg is, hè, want er worden nog steeds het meeste SUV's verkocht. De auto als heilige koe is nog niet voorbij. Maar je ziet een verschuiving dat mensen autobezit minder belangrijk vinden. En dat er een aantal imagokanten van een auto afgaan. En dat mensen gaan vragen, niet alleen maar groter en meer, maar oh, dat ding dat vervuilt ook. Oh, dat moet geproduceerd worden.
Andere kant.
Dus je krijgt heel veel dingen waardoor de jongeren van ons, onze kinderen, en Hendrik is ook nog erg jong, dat je meemaakt dat die wereld is heel klein geworden. En doordat die wereld zo klein wordt door technologie, door iPhone, door verbinding met elkaar, word je je ook bewuster van de ander dan wij misschien waren. Wij zaten in een groeiscenario. Zeker na oorlogs, maar wij ook nog voor een deel.
Ja, en we konden het geheel niet overzien.
Maar dat groeiscenario is een beetje klaar.
Wat moet er nou gebeuren met mensen die blauw gevoel hadden bij KLM werken, die daar helemaal, en die je dan de krant lezen dat dat bedrijf het niet meer waard zou zijn. Wat moet er met die mensen gebeuren?
Nou, en Harry, wat dacht je van, ze dachten dat heel Nederland trots was op dat bedrijf. En nu zegt iedereen 3,4 miljard voor vliegtuigen.
Ja.
What the hell?
Dat vroeger dus was je trots dat je daar werkte.
En nu zeg je, sorry, ik werk bij KLM. Je bent een soort steuntrekker geworden. Ja.
Ik zou mensen geen verwijten willen maken, maar wel dat dit een voortschrijdend inzicht is. Of dat we met elkaar de bewustwording, dat we dat moeten accepteren. En dat levert misschien ook wat emoties op. Maar dat we naar een volgende fase toe moeten. Ja. Waarin de oude groei en de oude blauwe trots wat gerelativeerd wordt naar een nieuwe blauwe trots, waarin een aantal elementen en waarden zijn geïntegreerd die wij steeds belangrijker vinden. En waar we bewuster zijn geworden.
Zullen we dan ook durven erkennen dat we dan weer in een fase zitten waar we straks weer van zeggen, En wat nu denken mensen, dat is de laatste fase van de trots. Maar straks zeggen we na die fase ook weer, Is dat denkbaar? Dat kun je niet goed bedenken.
Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om te zien hoe dit ook weer terugkomt. Ja. En hoe we dat integreren.
Moesten we allemaal bij een groen bedrijf werken, weet je wel.
Maar weet je wat wel grappig is? Ja. Dat eigenlijk, laten we even KLM als voorbeeld nemen, omdat het nu zo heftig is. Dat er eigenlijk, we hebben heel veel dingen voor groei. Een beetje aansluitend op het boek wat je geschreven hebt. Ja. Hè? Daar hebben we heel veel dingen voor. Ja. Business development en allemaal dingen voor. Ja. Hè? Change en bla bla bla. Maar voor afbouw,
ja,
daar zijn geen functies voor.
Nee.
Hoe heet dat?
Nou ja, ja. Over bergbeklimmers.
Wel werk.
Bergbeklimmers, alleen maar bergbeklimmen. Weet je wat het moeilijkste is bij bergbeklimmen?
Afdalen. Bergafdalers.
Afdalen, nee, daar gebeuren de meeste ongelukken. Ja. Dan heb je namelijk de zwaartekracht in de rug. Dat is echt bloedlink, want dat duwt naar vallen.
Ja, en ik krijg last van je knieën.
Last van je knieën.
Ja.
En toch hebben we over dat hele afdalen, ook in ons leven, Hans-Jaap. Hè? Jij bent wat ouder, ik ben misschien nog iets ouder. Dat negeren we tot het zover is. Maar er zit geen heroïsch verhaal achter afbouwen.
Ik zie een groeimarkt. Oh nee, daar gingen we dan net mee stoppen.
Ja, zie je? Ja, maar meer dan 50% is ouder dan 50 in Nederland nu. Maar we hebben dat... hoe je daarmee omgaat, dat weet ik niet. Ja, ik praat te lang, hè?
Nou, dat valt. Nee, je praat niet te lang. Het uur is te kort.
Oh, dat is ook mooi gezegd.
Ja.
Red ons even.
Waar hebben we het over gehad, Harry?
Ja, waar hebben we het over? Laten we het dan aan elkaar vragen. Waar ging dit over? Waar ging dit nou over?
Mag ik dit laatste blokje wat ik hier uithaal?
Ja.
Is dat er dus, want we kunnen het hebben over KLM en dat het minder wordt. En dat is waar. Maar dat er dus ook enorme kracht schuilt in de waardering die we met elkaar toekennen aan dingen. Kijk naar die gevangenisbewaarders. Daar schuilt enorm potentieel in. Dus het ene verdwijnt. En dat is misschien de blauwe trots. Maar er kan heel veel nieuwe trots voor in de plaats komen. In het gevangeniswezen, in het onderwijs, in de zorg.
Ja.
Wat ons wel helpt om er gewoon een beetje een fijnere wereld van te maken.
We vinden er wel een weg voor.
Ja.
En on that note, we vinden er wel een weg voor. Het komt wel weer goed.
Dat is een pastorale opmerking. En daar schaam ik me niet voor.
Nee, ik vind dat prachtig. Ik hou daarvan. Hè? Het komt allemaal wel weer goed. Met de zegen gaan we weer naar huis. Dank jullie wel.
Komt er nog een nieuwe uitzending? Het duurt een tijd, hè, denk ik.
Ja, de zomer zit ertussen. Ja, september ben je gewoon weer ingepland door Harry. Heb ik het eigenlijk lief aan je gevraagd?
Ik heb contract verlengen voor een half jaar. Het schijnt dat het met huwelijk ook zo gaat. Dat je gaat verlengen met een half jaar.
Ja, dat is de flexmarkt. Flexmarkt krijg je dat. Alles moet flexibeler. Dank jullie zeer. Hendrik Noten en Hans-Jaap Moes. En natuurlijk Harry Starre voor weer een half jaar mooie gesprekken. Ik vind dat wij een fantastisch concept hebben bedacht. Weer met Café Forum.
Ja, het is echt...
Vind jij dat nou als luisteraar niet? Laat het ons dan vooral weten. Maar Harry en ik vinden applaus eigenlijk veel leuker. Dat ook graag.
Ja, wij luisteren steeds naar ons eigen programma om meer kliks te hebben. Dus ik klik steeds om het
te dat ben jij.
Ja, ik ben
het. Ja, ik zag al kliks uit Nice, maar dat ben jij natuurlijk.
Okay.
Dankjewel, Harry. Fijne zomer voor iedereen die alleen maar naar Café Forum luistert.
Eén keer per maand.
Voor alle anderen tot volgende week. Want ik ben er nog één keer voor de zomervakantie. Wil je nou meer luisteren? Kan dat natuurlijk. Ga dan naar peoplepower.radio. Ik vond het in ieder geval heel leuk dat je luistert. Dankjewel.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl